Naar 1 Petrus neem ik u mee, was de bedoeling. In het eerste deel van de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, vinden wij een soort van samenvatting van het tegenwoordige werk van Christus. Niet op de wijze zoals we dat van Paulus gewend zijn, want Paulus doet dat bij gelegenheid ook. Maar bij deze gelegenheid zijn we bij de apostel Petrus terecht, die trouwens de auteur is van de uitdrukking tegenwoordige waarheid. Ik ben hem daar dankbaar voor, maar dat komt uit 2 Petrus 1, vers 12, waar Petrus schrijft dat zijn lezers geacht worden die tegenwoordige waarheid te kennen, maar dat het hem niet belemmert om daarvan altijd te vermanen, enzovoorts. Want ja, aansluitend bij de inleidende woorden van onze broeder zojuist, de duivel doet er alles aan om ons deze dingen weer te ontnemen. En in het algemeen gebeurt dat door over de Bijbel te filosoferen in plaats van de Bijbel te bestuderen. Ben ik van mening. Maar goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben, maar ik neem u mee naar 1 Petrus 1, waar de apostel eigenlijk het hele verhaal al samenvat in 3 versen. Dat is vers 3 en 4 en 5, waar hij schrijft: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid en niet naar onze werken of naar ons berouw of naar onze belijdenis of naar onze verkiezing, wat het maar was, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Dat wil zeggen, ons opnieuw heeft voortgebracht, opnieuw gegenereerd, want dat is ongeveer de uitdrukking. Hij heeft ons wedergeboren, zodat u zeker weet dat het geschreven is aan wedergeboren mensen, aan gelovigen dus. Hij heeft ons wedergeboren en hij heeft dat gedaan door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want opstanding en wedergeboorte zijn elkaar overlappende begrippen. Nou, in essentie, het is hetzelfde. Want opstanding wil zeggen dat men opnieuw geboren wordt. En dat heet niet reïncarnatie of zoiets. Dat is weer een misverstand. Dat heeft men al filosoferend bedacht. Maar het betekent dat men alsnog leven ontvangt. Leven uit de dood, om zo te zeggen. Dat mag u als evangelische christen niet onbekend zijn. Want als u inderdaad gelooft dat de Heer voor onze zonden gestorven is, dan wordt u geacht te weten dat het niet alleen maar voor onze zonde was, maar voor ons allemaal, voor ons helemaal. Hij is hier voor ons namelijk. En wij worden geacht dus met Christus gestorven te zijn. Niet maar mijn schuld is weggedaan, hoewel dat zo is, maar wij zijn zelf ook weggedaan. En als het niet anders wordt dan dat, dan staat het er slecht voor. Vrij naar 1 Korinthe 15 was deze. Want indien Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonden en dan is er geen zaligheid voor wie dan ook, want onze zaligheid berust niet op de kruisiging of zo, maar berust op de opstanding daarna. Berust niet op het lijden dat op Christus komen zal, maar op de heerlijkheid daarna volgende. Maar dat zijn termen verderop in dit schriftgedeelte. Wij zijn namelijk wedergeboren, namelijk met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dat is Romeinen 6. Of wij zijn met hem opgewekt en gezet in de hemel. Dat is Efeze 2, om het gemakkelijk te houden en wat systematisch. En Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus van tussen de overige doden uit. Uit de doden. Ik weet niet of u er gisteren was in Apeldoorn, maar gisteren heb ik alle schriftplaatsen genoemd in der haast. Alle schriftplaatsen genoemd waar de uitdrukking uit de doden voorkomt. om te laten zien dat het niet gaat over slechts opstanding uit de dood als zodanig, maar uitdrukkelijk gaat het om een opstanding ver voor de jongste dag. Dat wil zeggen, het is een opstanding met de achterlating van de overige doden. Voor wie ik dat moet zeggen, weet ik nooit, maar in het algemeen, in allerlei richtingen, christendom, jodendom trouwens ook, kent men slechts een opstanding ten jongste dagen. Maar de Bijbel kent een opstanding uit de doden en daarbij blijven de overige doden achter. De discipelen verbaasden zich over de uitdrukking, hadden er nooit van gehoord. Staat er in de Bijbel, staat gewoon. Maar wij worden geacht te weten wat het is. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood, maar het was uit de doden met achterlating van de overige doden. En als wij aan hem deel hebben, dan zijn wij dus met hem opgestaan uit de doden. En waarschijnlijk zegt u dan, nou ja, dat is overdrachtelijk, dat is geestelijk. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar we krijgen in de toekomst alsnog ook de zogeheten opname van de gemeente. En dat is dan een lichamelijke opstanding uit de doden. Wij wachten niet op een jongste dag of zo. Wij hebben deel aan de opstanding van Christus. En dat is ook zijn lichamelijke opstanding. Dat is uit de doden. En ik heb u ook gisteren laten zien dat opstanding uit de doden impliceert, en soms staat het er expliciet bij, het impliceert aanstelling in eerst geboorterecht. Want het is een oogst voordat de oogsttijd aangebroken is. Dat is een andere term voor precies hetzelfde. En wij hebben deel, wij zijn wedergeboren door, we hebben deel aan de opstanding van Jezus Christus van tussen de overige doden uit. Voor zover dat nu reeds het geval is, betekent het dat de wereld, de mensheid nog steeds dood is door de misdaden en zonden. Er zijn twee voor de hand liggende Bijbelse argumenten voor. De een is, het staat in Efeze 2... vanaf de eerste versen, over de natuurlijke mens dat hij dood is door de misdaden en zonden waarin hij wandelt. Toch? En daarna staat er maar, u heeft hem levend gemaakt met Christus. En het andere is, en dat is nog veel ingrijpender denk ik, het andere is, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5. Met andere woorden, de mensheid, de mens is voor God dood. Is al geregeld. En voor zover wij leven, is dat omdat we zijn opgestaan van tussen de overige doden uit. Dus uit de doden. Dat geldt voor de Heer Jezus Christus en dat geldt voor ons ook. Dat het een drievoudige toepassing heeft, namelijk met betrekking tot de geest, met betrekking tot de ziel en met betrekking tot het lichaam. Ja, dat is te beschouwen als weer een apart onderwerp, hoewel het dat natuurlijk toch niet is. Maar zo is het nou eenmaal met onze zaligheid. Heeft betrekking op geest, ziel en lichaam. Geest is al geweest, we zijn wedergeboren. Lichaam komt pas in de toekomst, in ons geval bij de opname van de gemeente. En intussen gaat het over de ziel. En de wijze waarop die ziel nu tot leven komt en waarin in die ziel dat nieuwe leven wordt geleefd. Daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte dan ook. Want ja, dat is de enige echte praktische, directe praktische waarheid voor ons van dag tot dag. Maar het gaat uit van wij zijn wedergeboren. Dat is al een hele stap. Moet ik u zeggen, want ook hier in de omgeving heb je kans dat als je iemand vraagt, bent u wedergeboren, dat je het antwoord krijgt, nou, dat weet ik niet hoor. Je hebt kans dat men een kerkgenootschap noemt, waar men dan lid van is of zo. Maar verder is dat hoogst onzeker. Het was trouwens ook in deze omgeving dat iemand tegen mij zei, het was ergens in een boerderij, ik weet ook nog welke boerderij het was, ik weet geen, er zijn geen namen. Ja, jij was erbij geloof ik. Er was iemand die toen zei, ja, wedergeboorte, ja, daar, bij ons in de kerk hoor je daar eigenlijk niks over. Want ja, het komt ook maar 3 keer in de Bijbel voor. Ja, hetgeen niet waar is, maar het eerste was waarschijnlijk wel waar. hoort er niks van. Het is voor mij aanleiding geworden toen tot het schrijven van die vier brochures over de wedergeboorte. Dus ja, het is een omstreden ding. Men kent het niet, men kent het begrip niet. Men hoopt wedergeboren te worden ooit nog eens een keer in de toekomst of zo. Het is onduidelijk wanneer dat dan precies zou moeten zijn. Maar op z'n vroegst op het sterfbed, denk ik, heb je zo'n ding. Ja, het sterfbed. Nou ja, en misschien daarna. Het is een onduidelijk begrip. De kerkvader staat daar niet over geschreven. Dat weet ik niet hoor, dat heb ik geen verstand van. Maar men kent het hele begrip niet. Maar de Bijbel legt het uit en zegt, het is opstanding uit de dood. En wij hebben deel aan de opstanding van Christus en het heet wedergeboorte. Dat is wat het is. Opnieuw tot leven gekomen of anders nieuw leven ontvangen hebbende. Dat is wat hier staat en het is gebeurd niet door het lijden of door de dood, logischerwijze, maar logischerwijze door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Want ook van hem staat, dat is Efeze bijvoorbeeld, dat hij heeft afgelegd de oude mens, de vorige wandeling. Nou ja, er staat dat wij hem zouden navolgen en zouden zijn voorbeeld volgen, te weten dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens en de nieuwe mens zouden aandoen. Dat heeft de Heer Jezus dus ook gedaan. De oude mens afgelegd, daar ben je er niet mee, want dat betekent het eind ervan. Maar het gaat erom dat iets nieuws tot stand gebracht zou worden, uiteindelijk een nieuwe schepping uiteraard. Maar ja, dat staat er ook van ons als gelovigen in 2 Korinthe 5. Zo is dan, nee, daar staat eerst, één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Opdat degene die leven, vervolgens dus, niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat is wat daar staat. Kortom, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit doden. En heeft dat gedaan met een bepaald doel. Dit is ook verrassend voor velen. Want gewoonlijk denkt men dat dit het doel is. Wedergeboorte. Ja, dat denkt men. Men hoopt eens zalig te sterven. Zalig leven, dat, nou ja. En men hoopt eens zalig te sterven. Men denkt dat dat het doel is. Heel die Calvinistische discussie gaat alleen maar daarover, uiteindelijk. Ik zei uiteindelijk en in essentie. Hoe wordt een mens zalig en hoe bereikt hij dat? Punt. En daarom kijkt een beetje Calvinist een beetje raar naar al die evangelischen. Althans, ja, dat was in mijn jeugd dan, toen die nog bestonden, zal ik maar zeggen. De evangelischen, want die zeiden dat ze er al waren. Want als je één keer behouden bent en gelovig bent, dan heb je toch je einddoel bereikt. Was hun gedachte. Maar wat moet je als je 9 jaar bent, in mijn geval. Ja, wat moet je als je 9 jaar bent en heb het einddoel van je leven al bereikt? Dat is niet wenselijk, want dan heb je niks meer om voor te leven. Dus dat moet zo lang mogelijk vooruitgeschoven worden. En dus krijg je die leer die zegt, nee, of je zalig wordt of behouden bent, zo, dat weet je op z'n vroegst op je sterfbed en zelfs dan nog niet. En dus overlijden die mensen in de hopen des eeuwige levens. Ik heb het lang niet meer gelezen. Maar ja, dat ligt aan mijn lectuurkeuze waarschijnlijk. Maar vooruit, ik heb het vroeger vaak gelezen zelfs. Ja, in de hopen des eeuwige levens. Ik vind het tragisch. Toch? Nog erg laat dan. Maar goed. Nee, het is niet het doel dat we eeuwig leven zouden ontvangen. Het doel is, dat staat hierachter. Het is niet het eind van de rit, het is het begin van de rit. Het is niet het eind van de loopbaan, het is het begin van de loopbaan. De geboorte van een kind is niet het eind. Ja, het is het eind van de zwangerschap misschien. Maar het is het begin van het leven van dat kind. Dan moet het nog gebeuren. Zie je? Kortom, God begint in ons een goed werk. volgens Filippenzen 1, daar heeft men van gemaakt dat God een goed werk begint in een zondaar enzovoorts. En dat het dan uiteindelijk leidt tot zo iemand zijn bekering, of hoe het maar heet, dan mag wel het woord wedergeboorte, ik heb maar in dat verband überhaupt niet. Bekering wel. Zie je? Maar het is niet zo, dat is niet wat de Bijbel leert, dat hebben mensen gefilosofeerd, bedacht. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat God een goed werk begint in een mens op het moment dat die mens tot geloof komt. En geloof is een keuze. Of het een vrije keuze is, ja, dan moet ik eerst mijn Bijbel dicht doen en dan moet er over gefilosofeerd worden. Maar op mijn leeftijd doe ik dat zeker niet meer. Dan ben ik al lang weg. Dan heb ik wel wat leukers te doen. Dan krijg je die oude discussie weer. Die bestaat al duizenden jaren. Over of de mens een vrije wil heeft. En zo ja, waarom niet. Want er zijn mensen die bedenken dan alles. Dat alle dingen oorzaak en gevolg hebben. Enzovoort. En als dit niet zus geweest was, dat niet zo geweest, dan was het ook nooit bij elkaar gekomen en dan was dat nooit zo. Dus ja, als dit allemaal naar de wil van God is wat er vandaag is, dan moet God het van tevoren allemaal ook zo geleid hebben en al dat soort zaken meer. Ik ga geen voorbeelden noemen, want dan verdwalen wij vandaag in allerlei historische gebeurtenissen. Maar zo redeneert men dan en zeg je, kijk, zie je dat je er geen invloed op hebt. Het komt toch zoals het wezen moet. En dat hoor je door goddelozen vertellen. Ik had een tamelijk goddeloze vriend. Nou ja, collega muzikant dan. En die redeneerde zo. Zo van, het komt toch allemaal zo. Je kunt er niks aan doen. En wat fijn dat ik dit allemaal heb mogen beleven in mijn leven. Hij is inmiddels overleden trouwens. Maar wat fijn dat het aardig dat dat zo dat stond. Ja, dat komt dan zo bij elkaar. En dat is, maar de man was zo fatalistisch als wat. Die ondernam niks meer. Het kwam toch wel goed. En gek genoeg, hij voelde zich op een of andere wijze toch wel een beetje verbonden met heel wat christenen. Hij las minstens 2 zwaar christelijke kranten. En af en toe knipte die wat uit en stuurde het mij op. Enzovoort. Want ja, die lui zijn ook fatalistisch. Het is toch uitverkiezing. En het komt toch zoals het komen moet. Of nou calvinistisch is of evangelisch. Het verschil weet men al lang niet meer. Dus al lang weer door elkaar opgeslokt, om zo te zeggen. Maar met die dingen kwijt. En daar hoor je precies hetzelfde. Er komt toch zoals komen moet. En de toeval bestaat niet, hoor je. En als iemand het roept, weet je nooit of het nou een gelovig is of een volstrekt goddeloze. Maar die mensen zijn fatalistisch. Ik noem het apathisch trouwens. Maar zoiets. En terugkomend op wat onze broeder aan inleidende woorden sprak, alverzoening is niks anders dan een variant daarop. Precies hetzelfde, exact hetzelfde, het komt toch zoals het komen moet. En het is dan niet misschien een kosmische eenheid die het allemaal doet draaien, maar het is dan God die het allemaal bewerkt, inclusief dat God de duivel heeft uitgevonden, enzovoorts. Het is echt waar, het is net zo fatalistisch. En als er dan verschil mocht zijn tussen mensen die nu al behouden worden, of misschien ooit later nadat ze een poosje in het vuur gelaten zijn geworden, want dat is een redenering dan, ja, dat heeft God allemaal geregeld, kun je verder toch niks aan doen. Betekent ook dat je nergens over druk hoeft te maken, niet voor het werk des Heren, niet voor de evangelieprediking, ook niet voor je broeders en zusters, enzovoorts. Want het komt toch zoals komen moet. Want wij kunnen immers het werk van de Heer toch niet tegenhouden. Staat in Prediker. Dus het komt tot zoals het komen moet. En waarom leven die mensen dan? Nou ja, ijdelheden. Dan heeft je leven nog geen zin. Ik vind het diep en diep triest. Omdat het in alle gevallen, langs welke route het ook is, het is weglopen voor verantwoordelijkheid. De zogenaamde Oosterse mystieken en religies, wat dat precies is, dat weet ik ook niet. Dat is beter voor me dat ik dat niet weet, want dan krijg ik moeilijkheden mee. Maar al die Oosterse mystieken, het is allemaal precies hetzelfde. Ze proberen de gang van zaken in de wereld, in de schepping, in de natuur te verklaren. Enzovoorts. En hoe meer ze daar een verklaring voor hebben, hoe minder ze verantwoordelijkheid dragen in het leven. En wij denken, die mensen zijn sterk, die worden niet door hun emoties heen en weer bewogen. Ik moet u zeggen, die mensen zijn niet sterk. Die zijn net beesten. Die zijn niet in beweging te krijgen. Ze hebben te eten vandaag en dat is goed. Misschien als ze morgen niks te eten hebben, dan gaan ze erop uit. En dan blijft de auto weer op. En voor de rest moet toch komen zoals het komt. En als je arm bent, dan ben je nou eenmaal arm. Zo ben je dan geboren. Daar kan je toch niks aan doen. Dat is de wil van de goden. Of dat zit, zo zit het nou eenmaal in de kosmos. Je kan er niks aan doen. Enzovoorts. En of je dan een leer van uitverkiezing hebt of een leer van halverzoening. Ja, dat zijn varianten van hetzelfde systeem. Je kunt er toch niks aan doen. En je past dan ook nog in het stoïcijnse kamp uit de filosofie. Je hoeft je nergens wat van aan te trekken. Je doet gewoon wat je doen moet, dus zoals je bent opgevoed enzovoorts. En voor de rest draag je geen enkele verantwoordelijkheid. En de bedoeling is ook niet dat je ergens nog over nadenkt eigenlijk, want dat brengt maar onrust. En de Bijbel bestuderen brengt maar onrust. Waarom zou je ook? Het komt toch wel goed. Dat is de redenering, ja. Maar als je de Bijbel zelf leest, en we doen dat nu, dan krijg je een ander verhaal. Er staat, God heeft ons wedergeboren, op grond van geloof was dat, staat hier niet bij, maar dat is zo. En dat is niet het einddoel, het is het begin van Gods werk. En het doel is, nou dat staat er, en het wordt aangeduid met het woordje tot. Ik heb het eerst overgeslagen, maar het staat in vers 3. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Als je hem zo leest, korte tijd niet samenvatten. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En om daar nou niet meteen de klemtoon op te leggen, gaat hij eerst verder met God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Maar het is nog steeds uiteraard tot een levende hoop. Waarna de vraag is, hoezo hoop? En bovendien, wat is een levende hoop? En dan staat het er alsnog in vers 4, tot, net op de herhaling van tot, gaat nu uitgelegd worden, nou ja, iets breder uitgerold om zo te zeggen, hè? Hoezo tot een levende hoop? Nou, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Let op die drie woorden. Eén was ook wel genoeg geweest. Maar in plaats daarvan krijgen we drie synoniemen. En dat betekent dat die woorden dus grote nadruk krijgen. Niet maar tot een erfenis. Maar het is tot een erfenis. Maar het is tot een onverderfelijke erfenis. Een onverwelkelijke erfenis, een onbevlekkelijke erfenis. Een erfenis die gewoon vast ligt, die niet verziekt kan worden, die niet verspeeld kan worden op die manier. Dat wil zeggen, die in zichzelf, hoe heet het elders, waar de motsen niet opeet en de roest het niet verteert en zo heet dat, hè. Vergadert uw schatten, er is al gezegd straks, zoek de dingen die boven zijn of zoek eerst het koninkrijk gods. We hebben het zelfs gezongen, maar in hetzelfde schriftgedeelte staat dat. Vergadert u geen schatten op de aarde, want die schatten worden door de roest verteerd en door de mond opgevreten en wat het maar was. En zo. Dat is een bekende verhaal. Iemand uit de familie is overleden, dan word je uitgenodigd bij de notaris. En dan kun je daar horen dat er wat schulden openstaan. Hè? En dat valt dan vies tegen. Het is een vast thema aan het begin van films en boeken enzovoorts. Men had gedacht, de man of de vrouw is rijk. Dat gaat helemaal goed komen zo. En dan blijkt dat er helemaal niks is. En dan valt het nog mee als er niks is. Want soms zijn het alleen maar schulden. Ja. Maar dit gaat over een onverderfelijk. God heeft ons wedergeboren. Kijk, als wij gewoon doodgaan, zoals elke zondaar, als zoals elk mens die uit Adam is, want alle mensen in Adam sterven, 1 Korinthe 15, ja, dan valt er voor ons niks te erven. Sowieso niet. En daarom worden wij wedergeboren. Dan leef je wat langer, om zo te zeggen, want wie het langst leeft, erft alles. Ja, zo heet het, ja. Ja, daarom worden wij wedergeboren om die erfenis die God voor ons bewaart in ontvangst te nemen. Want God heeft een erfenis voor ons. Een onvergankelijke erfenis. Waar je in principe eigenlijk dus niks aan hebt of nauwelijks wat aan hebt. Als je zelf niet eerst onvergankelijk leven hebt ontvangen. Die heb ik ook gisteren aangehaald trouwens. Dat was 1 Korinthe 15. Want daar staat met nadruk dat ook wij, die levend overgebleven zijn tot vandaag, zal ik maar zeggen, wij zullen misschien niet allen ontslapen, maar wij zullen zeker wel allen veranderd worden. Want de verderfelijkheid, dat zijn wij dus, erft de onverderfelijkheid niet en de vergankelijkheid erft de onvergankelijkheid niet, enzovoorts. Kortom, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet erven. Als ik dat citeer, roep ik het meteen achteraan altijd. Maar vlees en bloed kunnen wel het koninkrijk binnengaan. Maar het erven niet. En dat komt omdat het zo'n eeuwig koninkrijk is. Een onvergankelijk koninkrijk. En daarom, voordat wij dat koninkrijk erven, want dat is dus die erfenis, moeten wij ook lichamelijk veranderd worden. En niet alleen degenen die eerst overleden zijn, maar ook degenen die nog leven in dit oude lichaam. Heb u dat? En dat was 1 Korinthe 15, hangt samen natuurlijk met 1 Thessalonicense 4, waar staat degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen worden opgenomen enzovoorts. Uitdrukkelijk worden de beide categorieën genoemd. De categorie die al lichamelijk is overleden, maar ook de categorie die nog woont in een sterfelijk lichaam, zoals wij nu. En collectief wordt dat veranderd. En doet het onsterfelijkheid aan, dat staat er ook in 1 Korinthe 15, want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, enzovoorts. Maar het is vanwege een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En voor dat doel zijn wij wedergeboren. En dat is onze levende hoop. Kijk, normaal heet het, dat is onze hoop. Tenminste, zo heb ik het gelezen in de catechismus. Oh, sorry. Maar zo staat het toch? Wat is onze hoop? Ik weet het niet precies, maar dit was bluf. Maar wat is onze hoop? Wij leven en niet sterven of zoiets. Er zijn mensen die hebben de kaken stijf op elkaar, die kennen dat ook. En die willen het niet voordragen. Dat ik mijn zaligmakers eigen ben of zoiets. Zoiets was het toch of zo. Dat was zesde klas lagere school in mijn geval. Nou ja, 1957. Toen maar. Dan moesten wij dat leren. Nou, niet meer dan dat. Ja, dat zei ik. Ja, precies, ja. Zoiets. Onze hoofdonderwijzer liet het daar ook maar bij. Want, nou ja. Toen maar. Maar zo is het maar net, ja. Maar het gaat hier niet maar over hoop, toekomstverwachting. Het gaat om levende hoop. En levend wil zeggen actief, bewegend. Dat is levend. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Hetgeen trouwens ook dan twee keer gezegd is, want ziel per definitie is actief leven. Anders wordt het een dode ziel en hoor je er niks meer van. Dat is het dan. Die wordt begraven, dan is het over. Maar iets dat leeft, dat is actief. En een levende hoop is een actieve hoop. Dat wil zeggen, die hoop is bepalend voor onze praktische levenswandel. Heb u dat nog? Oké, en de wereld om ons heen heeft geen hoop, want die heeft geen, die belofte niet en die garanties niet van Gods wegen, want daar gelooft men niet in. Maar wat moet je dan met je leven van vandaag als er geen hoop is? Dus toen heeft men zich targets gesteld, heet dat, hè? Doelen. Dan moet je een doel stellen in je leven, waarheen je onderweg bent. En als je als klein hummeltje al, weet je wel, dan word je al gevraagd, wat wil je later worden? Ja, want je moet toch iets hebben om je op te richten. Voor je studie moet dat schijnbaar en al dat soort dingen weer. Ja, het zal ergens toe dienen, maar dat zit erin. Je moet iets voor de toekomst hebben, zodat je weet. Het is net als dat je onderweg bent. Je moet wel weten waar naartoe, anders heeft het geen zin, toch? En sommige mensen weten niet waar naartoe en hun leven heeft dus geen zin. En dan maken ze het maar een eind aan ook. Zo van, ja, het dient toch tot niks, het leidt tot niks, het gaat tot niks. En, ja, je moet een betere wereld nalaten voor je kinderen. Maar je hebt geen kinderen. Je mag trouwens ook geen kinderen krijgen, want het land is vol. Het is slecht voor het milieu. Het is slecht voor de CO2-uitstoot, heb ik persoonlijk vastgesteld. Nou ja. En dat is weer slecht voor het gat in de ozonlaag, heb ik begrepen. En voor de rest begrijpt toch niemand er wat van, dus wat moet ik ermee? Maar vooruit maar weer. Iets om voor te leven, het is absurd. Je hebt niks om voor te leven. Tenzij dan dat je deze beloften van God hebt. En ik weet niet of je zich dat echt bewust bent, maar God zegt, ik ben die God die van tevoren zegt wat hij gaat doen. En ik spreek over de toekomst. Hij zegt, dat kan niemand. Check het maar. Andere goden hebben trouwens sowieso al niks te zeggen. Het zijn de stomme afgoden. Die zeggen niks, doen geen bek open. Je kan tot ze bidden, maar ze blijven gewoon staan. Als je ze tenminste goed vastgespijkerd hebt. Want anders waaien ze uit het raamkozijn. Er staat in zoiets ongeveer. Ongeveer. Staat het in Jesaja. Minstens in Jesaja. Maar doe maar. En de heer zegt, ik ben niet goed, check het maar. Ik spreek over de toekomst. En hij is de enige die over de toekomst kan spreken, sowieso. En hij vertelt ons wat hij doet en waar het toe moet leiden, enzovoorts. En daarmee geeft hij ons via zijn beloften een levende, een actieve hoop. Paulus zegt op een gegeven moment, schrijft op een gegeven moment. Wij beschouwen het algemeen als afscheidswoorden van Paulus in 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Geloof in. Geloof in wat God gesproken heeft. En geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt, toch? Hoop. En dus zegt hij, ik heb het geloof behouden. Voorts. Hij zegt dat hij klaar is, maar hij zegt, voorts is mij weggelegd de kroon. De kroon der gerechtigheid, welke de Heere mij geven zal in die dag, enzovoorts. Zie? Dat is een levende hoop geweest voor de apostel Paulus. En onze levende hoop is de verwachting van een onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. Want die wordt voor u, staat er, voor ons dus, die wordt voor ons bewaard in de hemelen. En daarom is het een onvergankelijke erfenis. Die ligt daar als het ware klaar, om zo te zeggen. Dat is onderdeel van het aan ons bekendgemaakte plan van God. Nou ja, men spreekt altijd over de raad Gods en het raadsbesluit Gods. Ze zijn gemaakt bestek en wat het maar was. Ik noem het altijd maar gewoon zijn plan. En dan staat er een erfenis die in de hemel bewaard is, of wat? Want dat is hetzelfde, hè? Een erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. En dan had het een komma moeten zijn. Want de zin gaat gewoon verder. Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. De erfenis wordt bewaard voor ons, maar ook wij worden in de kracht Gods bewaard voor die erfenis. Heb je dat? En let op het woord bewaren. Dat hangt ook samen met waar en waarheid, waar ik het wel eens vaker over gehad heb. Gaat over dingen die zeldzaam zijn, maar die niettemin blijven en daarom waarde hebben en daarom bewaard worden, enzovoorts. En de schat wordt bewaard vanwege de baarden van de schat. En daarna vraag je, waar is die schat dan? Maar we gaan je niet vertellen waar de waar is. Hebben jullie nog bij elkaar? Mooi zo'n taal. Ja, waar? Ja, waar? Nou ja, dat is meer Utrecht geloof ik dit. Maar de erfenis wordt bewaard voor u die in de kracht van ons ook bewaard wordt. En dat door het geloof. En we worden bewaard dus tot de zaligheid. Maar eerst was het al wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke erfenis. En in vers 5 heeft het bewaard tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En die zaligheid is uiteraard nog steeds die erfenis. Dat is wat ons toekomt, dat wil zeggen wat God voor ons bestemd heeft. Daarheen zijn wij onderweg in deze, of in de, maar ik zeg nou in deze laatste tijd. Dat is de uitdrukking. Met name voor de situatie sinds de opstanding van Christus, de laatste tijd, de laatste dagen, hoe het maar heten mag. En daar staat een, in welke gij u verheugt. Dat wil zeggen, wij verheugen ons in die zalige hoop, in die erfenis die voor ons bewaard wordt. En in het feit dat God, dan wel de kracht Gods, ons bewaart voor die erfenis. Dit is een garantie die hier meteen gegeven wordt, hè? Het is wat God doet. Naar zijn barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot een levende hoop. En wel voor die erfenis die ook door God bewaard wordt in de hemel. En hij bewaart ons voor die erfenis. Dat is waar het allemaal over gaat. En die erfenis moet beschouwd worden als loon. Ik weet niet of we dat nog helemaal begrijpen tegenwoordig. Maar zo werkt dat nou eenmaal. He? Wie?
Schuller.
Oh, Schuller. Nou ja, je maakt wat mee tegenwoordig. Nou ja, de erfenis is loon. Ik weet niet wat de vakbond ervan vindt, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is klassiek. Je dient een heer en uiteindelijk word je zijn erfgenaam. Dat is het. In ieder geval zo wordt het in de Bijbel beschreven. En meer hoef ik er trouwens ook niet over te zeggen nu. Waar het om gaat namelijk, is dat we daarin onze blijdschap vinden. En zo staat het er ook, in welke gij u verheugt. Want hoe dan ook, wij zijn onderweg naar die dingen. En we zijn gisteren geëindigd trouwens in 1 Korinthe 15 met de woorden, daarom zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat wil zeggen, met zicht op het loon. En daar gaat het hier ook over. Want aan de ene kant, wij zijn onderweg naar die erfenissen, wij verblijden ons daarover. Hoewel aan de andere kant zijn wij misschien bedroefd. En dus tegenovergestelde van verheugd door menigerlei verzoekingen. Want ja, die erfenis waarin we ons verheugen, die kennen wij omdat God het in zijn woord beloofd heeft. En u weet wat de duivel dan dus doet, hè? Proberen dat woord te ontkrachten. Verwarring te zaaien over wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Onder het motto is het ook dat God gezegd heeft. En als wij dan zeggen, ja, dat heeft God gezegd. Dan zegt hij, ja, maar God heeft het niet zo bedoeld. Heb je dat nog? Ja, dat is theologie, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Maar zo gaan die dingen en dat zijn verzoekingen. De verzoeking is om af te wijken van het woord van God. Omdat we schade zouden leiden aan onze ziel, heet dat. En dus aan onze praktische levenswandel. We raken dingen kwijt. Maar die menigerlei verzoekingen, zo gaat het steeds, hier en in Jacobus trouwens ook, in Jacobus 1, daar staat achter voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Even twee bladzijden terug of zoiets. Ja? Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Wetende dat de beproeving uw geloof. En wat dus heet verzoeking. En God verzoekt niemand. Nou ja, dat staat weer wat verder. Hè? Dat staat in vers 13 van Jacobus 1. En daaromtrent. En dus de verzoeker. Nou, het heet leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan weet je wie de verzoeker is, toch? Dat is de boze, ja. Maar achter voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer geen velelei verzoeking valt, weten dat de beproeving uws geloofs, heet het in Jacobus 1, vers 2. En in Petrus heet het, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs. En er wordt ogenblikkelijk dus een ander woord voor in de plaats gesteld. Het is de beproeving van uw geloof. Uw geloof wordt uitgedaagd. En weet je wat de aardigheid daarvan is? Daardoor wordt je geloof geoefend. Wordt geactiveerd. Wordt levend. Enzovoorts. Wij worden onze dingen weer bewust. Ik bedoel, we hebben soms gesprekken, misschien discussies over Bijbelse zaken. En ik weet dat het soms heel vervelend is. Omdat je het idee hebt dat je er altijd maar dezelfde dingen moet vertellen en dat schiet allemaal niet op. En je hebt ook altijd het idee dat mensen sowieso niet willen luisteren. En dat soort dingen, dat weet ik wel. Maar aan de andere kant, als het goed is, bouwt het ons op in het geloof. Want het bepaalt ons bij, ja, weten we het echt wel zeker? Hoe komen wij eraan? Waar staat het dan in de Bijbel? Wat is onze grond? Enzovoorts. En soms dingen die we al lang vergeten waren, om zo te zeggen. Of althans verdwenen waren langzamerhand uit ons bewustzijn, komen zo weer naar boven. Dat doet dan de duivel. Dat is grappig. En zo staat het er ook. En dus wees blij als je in verzoekingen valt. Begrijp me goed, ik heb het niet geschreven en dat sta ik dus ook niet te verantwoorden nu. De apostel heeft het geschreven en ik probeer uit te leggen wat hij dan kennelijk bedoeld heeft. Acht het voor grote vreugde dat geen menigerlei verzoeking valt, want dat bouwt je geloof op. Dat is wat het doet. Omdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat wil zeggen dan de beproeving van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, kortom, opdat de beproeving uws geloofs, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dat is dan zo, omdat die verzoeking beschouwd wordt als beproeving die ons geloof uitdaagt als het ware en daarmee activeert en dus ook opbouwt, want daardoor wordt het krachtiger. Zie? Is dat dan belangrijk? En het antwoord is ja, want dat draagt bij aan onze opvoeding in geestelijke zin. Dat moet ons in geestelijke zin sterk maken en dat is noodzakelijk, want iemand die niet sterk genoeg is, erft niet. Wordt gewoon gepasseerd. Zo weet het. Nou ja, we hebben er allerlei dingen op gevonden in onze samenleving. Mensen worden onder curatele gesteld, onder voogden. Bestaat dat nog? Het verschijnsel van toeziend voogd, bestaat dat ook nog tegenwoordig? Ja, bestaat dat nog steeds? Ja, die moet de erfenis bewaren. Voor de echte erfgenaam, maar die is niet handelingsbekwaam. Zo heet dat, hè? Ja, dus er moet beheerd worden enzovoort. Want zo'n persoon zelf erft dus niet. Is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren bestemd. Maar die tijd breekt nooit aan omdat het kind niet kan erven. Ik heb een broer, die erft ook niet. Die staat onder curatele en er is een voogd bij, of toeziend voogd. Weet ik hoe het werkt precies. Ik ben daar niet in betrokken. Ja, ik hoorde te weten, maar mijn zussen doen dat. En dat is dan prima voor mijn jongste broer. Dat is een gevalletje syndroom van Down heet dat. Hè? Wij noemen het gewoon dus een Mongooltje. Want wij vinden dat geen scheldwoord. Ik zou niet weten waarom het anders. Wij noemen dat een Mongool. Dat is klassiek. En ja, en die is dus nooit officieel volwassen geworden. Dus ja, hij is de rijkste uit de familie. Dat dan wel. Want hij kan geen geld uitgeven. Hij krijgt het wel. Maar goed, er staat onder controle, zal ik maar zeggen. Maar zo iemand erft heus niet een troon of een koninkrijk. Heb je dat nog? Nou ja. En nu terug naar de Bijbel. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn wedergeboren. Wij zijn jonge kinderen in Christus. Dan wel nieuwgeboren kinderkens. Dat is 2 vers 2. Waarschijnlijk hoef je niet eens een bladzijde om te slaan. Ik niet tenminste. Als nieuwgeboren kinderkens. Baby's. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opmassen tot zaligheid. Dat heb je er al eens bij geschreven, denk ik. Dus, ja. Opdat gij door dezelfde moogt opmassen tot zaligheid. Dat hoort er te staan. En als je er notitie bij maakt, dan vult u erachterin der ziel. Maar dat staat daar niet, dat stond in 1 vers 9. Daar waren we ongeveer. Want ons geloof wordt beproefd, opdat het bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus namelijk, de welke gij niet gezien hebt, maar wel lief hebt, in de welke gij nu, hoewel niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dan ben je nog steeds niet verder dan vers 6, in welke gij u verheugt, ondanks de verzoekingen, want die beschouwen wij als beproevingen, die leiden tot heerlijkheid en dus vreugde. En zodoende zijn wij, vers 9, bezig te verkrijgen, zegt mijn computer dan, bezig met wachten, dat ding even druk mee. Bezig met, en dan doet hij niks, maar goed, bezig zijn. Maar het is hier bezig zijn te verkrijgen. Het is altijd jammer dat ik een onvoltooid deel moet uitleggen. Want ik vind prachtige taal. Verkrijgende. Dat gebeurt dus nu, wij zijn bezig te verkrijgen. Verkrijgende het doel, het einde, het doel. De voltooiing. Het einde van uw geloof. En u weet, geloof blijft. Het gaat niet over dat het ooit ophoudt. Einde is namelijk doel. En het doel van ons geloof is de zaligheid der ziel. Ik weet niet of u het merkt, maar wat net het doel van ons geloof was. Wat was dat ook alweer? Een erfenis, toch? We zijn door geloof zijn we wedergeboren tot, was toch het doel, tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En hier is het ook tot, doel, maar het doel heet hier de zaligheid der zielen. Maar het gaat over hetzelfde. Maar nu van de andere kant geredeneerd, want in het voorgaande gedeelte, vers 3 en 4, wat het maar was, gaat het over wat God van bovenaf geregeld heeft. In zijn plan, ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk de erfenis. En hier in vers 9 gaat het inmiddels over onze kant van het verhaal. Wij zijn wedergeboren en wij verdragen en wij blijven trouw aan het woord van God. Wij zijn gelovig en ons geloof wordt gebouwd. En dat leidt dan tot de aanstelling tot zonen in de toekomst. Maar het heet hier de zaligheid der zielen. En zo is het maar net, want het gaat om de uitwerking van die hoop, die immers levend is, gaat om de uitwerking van die hoop in ons praktische leven, in onze wandel. En dat heet ziel. Want ziel is wandel, is praktisch leven. Hebben jullie dat nog? En daarmee komen die twee gedachten bij elkaar. Eén van bovenaf en één van onderaf. Levende hoop, zaligheid der zielen. Wat houdt dat dan in? Nou, nogal wat, maar wat er gezegd wordt over die zaligheid, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade die aan u geschiet. Dat wordt dus vanaf vers 10 tot en met vers 12 vastgesteld, dat die zaligheid waar in bij betrokken zijn en die wij bezig zijn te verkrijgen, dat die van oudsher door de profeten wel degelijk benoemd is geworden. Zij het dan niet openbaar, maar zij het dan enigszins verborgen. Maar het wordt wel geïmpliceerd blijkbaar. En dan eerst nog wat. Voor wat betreft de zaligheid, de zielen, kortheidshalve, zeg ik maar even dat in Jacobus, waarin in Jacobus 1 ook dat verhaal staat over verzoekingen die beproevingen geacht worden te zijn en die daarmee een uitwerking hebben op de opbouw van ons geloof. En dat loopt zeker tot en met vers 12. Daar staat in vers 12, zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproeft, leuk hè, de afwisseling weer. Zalig de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens, dat wil zeggen het einddoel, en daarmee het hoogtepunt, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, daarom is het een levende hoop. Welke de Heer beloofd heeft aan degenen die hem lief hebben. En daarna de toelichting in vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En mocht u niet weten wat het is, de volgende paar woorden zeggen het. Namelijk, zijt daders des woords. Dat is de praktische uitwerking dus van het woord van God dat in onze harten geplant wordt. Het heet geplant omdat het geacht wordt levend te zijn. Het is het levende woord en daarmee op onze levens. Nou, Petrus heeft het over precies hetzelfde. Met een paar andere woorden, want het is hetzelfde, we zijn verkrijgende, het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen, waarvan dan staat, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan hun geschied, onderzoekende, dat is wat de profeten deden, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Ik heb van Christus een eind doorgeschoven in het vers. Dan ben je dichter bij de grondtekst, namelijk. Hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Namelijk het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Al die schuimgedrukte woorden laat ik gewoon weg. Want ja, die doen er eigenlijk niks toe. De profeten spraken namelijk over het lijden op Christus. Dat over Christus komen zo. En over de heerlijkheid daarna. Beide dingen vind je in het Oude Testament. En de logische volgorde is ook die van eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. Het lijden ging tot in de dood en daarna volgt de opstanding. En een paar straten verder bespreken we hier al jaren de psalmen. Dus er mag langzamerhand geen enkel probleem meer zijn. Het komt zo vaak voor. Verlossing uit de dood, de opstanding en als dat gebeurd is dan enzovoorts. Dus ja, dat is wat het is. Het enige punt is, en dat is waar het hier over gaat, dat er natuurlijk wat tussen zit, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En strikt genomen, onze hele bedeling zit daartussen. Als je onder heerlijkheid daarna althans verstaat, zijn openbaring in heerlijkheid. Ach, waarom ook niet zijn komst in heerlijkheid? Zoals zijn zogeheten eerste komst er een was om te lijden. Om te dienen, heette het. Maar wat zit er tussen? En dat is nou niet iets wat in het Oude Testament uiteengezet is. Nou ja, het is in het Oude Testament niet bekendgemaakt gelijk zijn nu is geopenbaard. Dit waren woorden uit Efeze 3. Met betrekking tot de verborgenheid. Maar daar heeft Petrus het over, over die verborgenheid. En dus zegt hij, de profeten zelf hebben onderzocht hun eigen profetieën. Want lag er niet al te dik bovenop. En dat is ook zo. En achteraf, wij worden geholpen door allerlei Nieuwtestamentse uitspraken om deze dingen in het Oude Testament, in de profetieën, terug te vinden. Met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Want dat is die tijd waarin God, dan wel Christus, eerst de heidenen bezocht heeft. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. De roeping, de bouw van de gemeente. U weet wel, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is wat de Heer nog steeds doet. De gemeente waarvoor of aan wie hij zich heeft overgegeven enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En daar zijn we in betrokken. Daar maken wij deel van uit. En dus, nou ja, er staat niet dus, er staat daarom. Want dat is vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchteren zijn, let op de lenden uw verstands. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, maar het schijnt dat als je religieus wil wezen of wil geloven, voor zover men het onderscheid kent, dan mag je je verstand niet gebruiken. Ja, nee, je kan het niet begrijpen, je moet toch geloven. Het is mij altijd ontgaan. Ligt aan mij, denk ik, misschien wel, maar het is mij altijd ontgaan. Ik heb die dingen nooit begrepen. Ik heb altijd mijn best gedaan om mijn verstand te gebruiken. Ik heb er niet altijd naar gehandeld, moet ik eerlijkheidshalve bij zeggen. Er zijn soms andere dingen die overwegend zijn. Sommige dingen zijn dom. Maar ja, maar toen maar. Maar geloven buiten mijn verstand om, ik zou het niet kunnen, denk ik. Ik geloof wel dingen die ik verder ook niet weet, maar dan geloof ik het omdat ik vertrouwen heb in degene die het me verteld heeft. Of vertrouwen op wat tot nog toe mijn ervaringen zijn. Enzovoorts. Maar niet buiten mijn verstand, om niet tegen beter weten in. Bij hem al. Dat is wat de wereld ervan denkt. Dat is wat goddelozen ons wijs willen maken. Zijn zij verstandig en daarom hebben ze geen God. Sorry. Ik ben nou dom aan praten natuurlijk. Eigenlijk. Ze vinden zich verstandig en daarom geloven ze niet in God. Met andere woorden, wij zijn dom en achterlijk en wat met mijn zuim. En bovendien ouderwets. En zelfs fundamentalistisch, daar ben je nog gevaarlijk ook, dat schijnt. Nou ja, enzovoort. En ja, wij gebruiken dan blijkbaar ons verstand niet. Nou ja, zeg.
De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God.
Ja. Het zijn de dwazen die God wegredeneren. En de Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dan staat er ook nog, met het hart geloof men, maar het is niet zo moeilijk om een keer uit te leggen, dat hart en verstand volstrekt synonieme begrippen zijn, en dat ze in de Bijbel zelfs door elkaar gebruikt worden. Verwisseld worden ook. Hart en verstand. Echt. Nou ja. Daarom opschortende de lenden uw verstand, want wij wandelen met ons verstand. En nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk, er komt de zalige hoop dus, hè? De levende hoop bedoel ik, de levende hoop uit vers 3. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, waarin gij eertijds gewandeld hebt, zou Paulus gezegd hebben. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in heel uw wandel. Ziel dus. Want het is gewoon hetzelfde als in vers 9. Hebben u dat? Nee, en dan nog zo wat algemene aanbevelingen en daarna volgt in de rest van dit hoofdstuk een commentaar op onze oorsprong als wedergeborenen. Dat klinkt een beetje beroerd, maar ik zal het u zeggen. Het betekent, wij zijn wedergeboren. God heeft ons na zijn barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop. Maar wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, dat is wat er dan vervolgens staat, namelijk, dat is vers 23, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dus, wij zijn wedergeboren door geloof in dat woord van God, door dat zaad om zo te zeggen. Maar waar het gaat om de zaligheid van onze zielen, dan wel die erfenis die voor ons bewaard wordt enzovoort, gebeurt dat wel degelijk ook door de werking van dat woord van God. Dat maakt deel uit van ons wezen. Daaruit zijn wij geboren. Dit zit in onze genen, om de moderne termen te gebruiken. Toch? Dat woord zit ons ingebakken. Dat is nog platter uitgedrukt. Maar dat is wat het is. Uit dat woord van God zijn we wedergeboren. Met dat woord zouden wij voeden. Zo gaat het ook verder. En dus legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid. 2 vers 1. Dat hebben we zojuist ook gelezen in Jacobus 1. Daarom afgelegd hebben we alle overvloed van boosheid enzovoort. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En hier legt af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid, nederigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk enzovoorts. En dan ineens dan heet het dat wij komen, vers 4, als maken de vertalers ervan, die zeggen let erop dat het beeldspraak is, alsof het ons ontgaan zou. Tot welke komen als tot een levende steen, van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En zo wordt gij gebouwd tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren enzovoort. En dat laatste deel, of dit deel van de uiteenzetting, zegt dan dus ook dat wij wedergeboren zijn en sindsdien deel uitmaken van dit priesterlijke volk en dus de verantwoordelijkheid hebben om het woord van God te bewaren, want dat was de verantwoordelijkheid van de priesters. En nog een keer, en dus het woord van God te bewaren, want dat is de verantwoordelijkheid van de tempel, daar is een tempel voor, dus waar het over gaat. Zie? En dan als ik het kort moet samenvatten, dan zeg ik, nou ja, en waar wij in ons leven daaraan beantwoorden, aan dat idee dat we de custodians, de bewaarders zijn van dat woord van God, in onze harten, maar ook in onze handel en wandel, in ons praktische leven, daar worden wij gekwalificeerd voor die erfenis die voor ons bewaard wordt. Ja, eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Want ik had moeten zeggen dat het eigenlijk zo is dat waar wij niet beantwoorden aan onze priestelijke roeping en het woord niet bewaren en niet in onze harten laten schrijven, daar verliezen wij die erfenis. En in dat verband lezen wij, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wij werken niet aan iets tot opbouw of zoiets. We moeten iets van opbouw. Het idee is, nee, wij geven ons aan de Heer over en daarna kunnen we alleen nog maar verliezen. Dat is het. Dat is openbaring, houd wat ge hebt, opdat niemand die kroon neemt. Zo eindigt een van die brieven uit openbaring. Maar ze eindigen allemaal met die gedachte, hoor. Ik citeer er alleen maar één van, en die is deze. En de andere is, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Wat is het? En dat was het tweede Johannesbrief. En die is goed te begrijpen, deze beide uitspraken. Dat wil zeggen, wij bouwen niet aan iets en we hopen dat het niet toeneemt en we sparen wat en we leggen iets bij elkaar en dan komen we tot iets. Nee, dus zo ligt het niet. De Heer geeft het ons, ligt vast en je kunt het alleen kwijtraken. Het hangt ook samen met die zeer omstreden gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard. En voor allen ligt hetzelfde salaris klaar. Ook voor degenen die de hele dag gewerkt hebben en ook degenen die ter 11 uur nog ingehuurd worden. Het punt is nou eenmaal, dat is daar. God heeft dat bepaald. Niet noodzakelijk voor iedereen hetzelfde, want het is toch 5 ponden en 3 ponden en wat het maar was in de gelijkenis van de ponden. Maar doe maar. Maar het idee is, dat idee is dat God inderdaad een plan heeft met uw leven. Het is een klassiek evangelisch jargon. Het is niet echt helemaal het mijne dit, want dan word ik erg misverstaan. Maar in principe is dat zo. God geeft ons gaven of gaven, geeft ons bepaalde verantwoordelijkheid enzovoort. En als we daar nog netjes bij blijven en trouw blijven aan de Heer en onze loopbaan lopen, dat is het. Je kan er niet meer van maken dan het was, om zo te zeggen. Maar je kunt jezelf wel disqualificeren. En in dat verband lees je dus in Hebreeën 12 dat niet iemand zei, een hoereerder, dan kreeg je zware woorden, gelijk Esau. Je had er eigenlijk niks voor hoeven doen, maar ja, hij hoefde het niet. Hij verspeelde het, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. En dat heet dan een hoereerder en het heet dat niet iemand van u zei, een hoereerder. En in dat verband, laat ons dan de genade vasthouden. Hoe heet het? Och, het hoeft niet eens te vechten. 3 bladjes. Nee. Daarom, vers 28 van Hebreeën 12. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Dat is een variant op onverderfelijk, een onverwelkelijk, een onvergankelijk erfenis. Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, waarvan de stoel, de troon bevestigd wordt, vastgesteld wordt tot in eeuwigheid. Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Maar het heet hier in vers 15 van hoofdstuk 12, toezien dat niemand verachteren van de genade Gods, en daartussen in vers 16, dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige enzovoorts. Heb je dat? Wij zouden gewoon die genade vasthouden, daaruit leven en binnen een breder kader, het kader namelijk van de Hebreeënbrief, wij zouden leven uit het nieuwe verbond. En niet onder de wet, maar onder de troon van genade, waartoe wij zouden naderen om daar genade, barmhartigheid en hoop te bekwame tijd te ontvangen. Dat kwalificeert ons gewoon in overeenstemming met het plan Gods, dat gewoon vast ligt, dat kwalificeert ons voor die erfenis. Want als we kinderen Gods zijn, dan zijn wij erfgenamen. Mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. En eerlijk gezegd, ik weet nooit helemaal wat ik zal gaan zeggen als ik ergens moet spreken. Dat wist ik nu ook niet, maar ik dacht, ik had 2 opties. Zal ik spreken over 1 Petrus 1 of over Romeinen 6. Dat is met Christus gestorven, opgewekt. Het is bijna hetzelfde. Maar het is ook hetzelfde, want Romeinen 6 gaat verder met te zeggen, ja, als je dan wedergeboren bent en met Christus bent opgewekt en je sterfelijk lichaam is levend gemaakt, stel dan je leden tot wapenen der gerechtigheid. Dien niet langer de zonde, maar dien de rechtvaardigheid enzovoorts. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. En daarom sluit ik nu af met een heel algemene opmerking. Nee, niet de gemeene, een algemeen. Met een heel algemene opmerking, dat is deze. Dat dan toch duidelijk, wat mij betreft, heel duidelijk, Petrus, Jacobus en Paulus volstrekt dezelfde dingen leren. Bedelingenwijs bedoel ik dan, hè? Dat wil zeggen, wel even tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. En wij worden opgebouwd tot zonen, opdat we bekwaam zouden zijn voor die aanstelling tot zonen en voor die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, waarvan wij het onderpand namelijk de Heilige Geest hebben ontvangen. En hoe dat allemaal bereiken mag. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Laat u niks wijs maken. Zo van, ze hebben het over andere dingen en de een wist het nog niet en de ander wist het later pas en al dat soort flauwekul. Dit is allemaal onzin. Daarmee raak je alleen maar je Bijbel kwijt. Dan vertellen ze hoe het niet is. Maar als je gewoon leest wat er staat en nog eens leest wat er staat en bestudeert wat er staat en in mijn geval ook nog steeds opnieuw jarenlang moet bespreken wat er staat, ja, dan zie je dat er dus echt helemaal geen verschil is, dat er volstrekt dezelfde waarheid is, dat we zijn wedergeboren en eerstelingen van een nieuwe schepping en als eerstgeborenen bestemd zijn voor een troon. Ja, en als je dan in Openbaring de gemeente zegt, ja, Openbaring ook, ja. Ja, want Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is wat het is. Zie? Deelgenoot gemaakt van het priestelijke volk. Koninklijk en priesterlijk volk. En daarom erfgenamen van dat koninkrijk wat zal geopenbaard worden. En wat ik gisteren zei, zeg ik vandaag ook weer. De positie van de gemeente is uitzonderlijk. Is exceptioneel, is excellent, uitstekend, hoger dan wat ook. Want God is met zijn genade meer dan overvloedig over ons. Niet alleen verlost hij ons van alles waarvan wij verlost moesten worden enzovoort. En niet alleen geeft hij ons nieuw leven en maakt hij ons tot nieuwe schepselen, maar hij maakt ons tot eerstgeborenen daarvan met de hemelse bestemming, roeping en erfenis en wandel en onderweg naar de zoonstelling. Dat is waar het over gaat. En daarna volgt, maar dat lees je dus in alle brieven, en lezen we nu dus ook, het idee van, laat ons dan wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn enzovoorts. Nou ja, dat wens ik u toe. Als een levende hoop. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen leven uit uw barmhartigheid waarmee u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en waardoor wij geworden zijn tot uw erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u dat we dat op zoveel plaatsen in uw woord mogen lezen. En doordat verschillende schrijvers, om zo te zeggen, van dat woord ons op verschillende wijzen dan toch altijd hetzelfde zeggen, dat waar wij uit uw genade zijn wedergeboren en uit dat zaad van uw woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, dat wij geworden zijn tot kinderen Gods en daarmee onderweg zijn naar onze zoonstelling. En voor dat doel wilt u ons opvoeden, wilt u ons voeden met datzelfde woord, omdat in onze harten te planten en opdat wij dat woord zouden bewaren. Opdat wij daarmee ook zouden waardig geacht worden. Niet alleen die toekomende eeuw, maar ook die erfenis die voor ons bewaard wordt. En daarom, Vader, op grond van uw beloften en op grond van uw oproep vragen wij u, geeft u ons dan al wat nodig is om waardiglijk het evangelie en waardiglijk deze roeping te wandelen, opdat uw naam reeds nu, maar bovendien in de toekomst en in eeuwigheid, in ons verheerlijkt zal worden. Amen.